In thousand En hest in
U laat ons ook groeien hier in ons geloof om dichterbij u te zijn, Vader. U laat ons groeien in liefde naar u, naar elkaar, in vriendelijkheid, in geduld, in zelfbeheersing, Heer. Dank u wel daarvoor.
Thank you. Goedemorgen iedereen. We gaan lezen met elkaar Hebreeën. De Hebreeënbrief, hoofdstuk 11, hoe dat wordt genoemd. Dan zullen we ook weten wat de inhoud is. Waar dat staat. De geloofshelden worden daar genoemd. En de vraag is vanmorgen, ben jij een held? Ben je een grote christen, zoals met de kinderen ook gezegd? Niet in lengte, maar wel in geloof, in vertrouwen, want dat is de rode draad die loopt door Hebreeën hoofdstuk 11. De Hebreeënbrief is een bijzondere brief. Eigenlijk weten we niet wie de schrijver is. Het is onbekend. Hij maakt zichzelf niet bekend. De lezers wisten wel wie hij was, maar hij noemt zichzelf niet toe. De Oosterse kerk heeft wel eens gedacht aan Paulus, dat is helemaal niet zeker. En eigenlijk ook andere dingen van de brief weten we niet. Waar hij geschreven is, wanneer, wie precies de geadresseerden zijn, dat weten we niet. Maar we zien, het is een bijzondere brief. Want men heeft wel eens getwijfeld of deze wel geïnspireerd was. Maar als je de brief bestudeert, dan zul je merken, hij is zeker geïnspireerd. Hij heeft heel wat te vertellen. Geestelijke diepgang. Als jij wil groeien als christen, moet je zeker deze brief ook lezen. En je zult merken dat de onderwerpen die aangehouden worden, zijn zo diepgaand. We gaan lezen Hebreeën hoofdstuk 11, de eerste 6 versen. Het geloof nu, ik ga deze vertaling lezen die hier staat, het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Om hun geloof werden de mensen uit vroegere tijden geprezen. Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is. Dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet zichtbare. Door zijn geloof had het offer dat Abel aan God bracht meer waarde dan dat van Kain. Over Abel wordt dan ook lovend gesproken als over een rechtvaardige. God zelf liet zich prijzend uit over zijn gaven. En door zijn geloof is de stem nog steeds, ook al is hij gestorven. Door zijn geloof werd Henoch naar elders overgebracht, om niet te hoeven sterven. Hij werd niet meer gevonden, omdat God hem had weggenomen. Hij stond immers al voor hem, voor zijn opneming, bekend als iemand in wie God vreugde vond. Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Wie hem wil naderen, moet immers geloven dat hij bestaat. En wie hem zoekt, zal door hem worden beloond. Hebt u ooit liefdesbrieven geschreven? Of een andere brief? Kort of lang, ik heb er zelf nooit veel geschreven, Christine wel. Ik belde liever. Maar hebt u ooit een hele lange brief ontvangen? Eentje van 15 pagina's lang. En dat is dan, ja, degene die de brief schrijft zou noteren in de brief: lieve schat, ik schrijf je maar kort. Dan zal die persoon wel een huur gevoel voor u worden. Nu, zo is het ook in de Hebreeën. De Hebreeën schrijver schrijft op het einde van zijn brief: ik schrijf jullie maar kort. Zomaar eventjes 13 hoofdstukken. Ja, een hele lange brief. Dus, er zit ook veel humor in de Bijbel, uiteraard. 13 hoofdstukken. De moeite waard om ze te lezen. Stel je voor, je krijgt deze brief in je bus. En zoals ik al zei, is vakantie, is wat meer tijd, meer relax. Neem eens de tijd om deze brief door te lezen. Trek je terug. Ergens in de stilte, op een rustige plek. De Hebreeënbrief is eigenlijk geschreven aan Joodse christenen. Wie ze precies waren, weten we niet, maar ze woonden ook niet. Maar veel van deze bekeerde Joden, die wilden eigenlijk op hun schreden terugkomen. Er was vervolging, er was moeite, er was strijd omwille van hun Joden genoten, de anderen van het Joodse volk die hen eigenlijk het leven moeilijk maakt. Nu, wij kunnen ook soms heel veel angst hebben voor vervolging, voor moeites, voor strijd, dat men ons negeert, dat men spot met ons, dat men ons aanvalt met allerlei dingen. En dan zegt de schrijver hier in deze brief, in hoofdstuk 6, richt je op geestelijke volwassenheid. Richt je op God, verwacht het van Hem, stel je vertrouwen op Hem. Wat we daar net ook horen, de kinderen. De schrijver zegt ook, we moeten het eerste onderwijs laten rusten, hoofdstuk 6. We moeten ons richten op vast voedsel. Geen melk meer drinken alleen. Stel je voor dat wij hier als volwassenen allemaal nog melk zouden drinken op onze leeftijd. Zou dat toch wel heel vreemd zijn. En zo zegt de Hebreeën schrijver, ja, je moet vast voedsel nemen. Je moet niet alleen de beginselen, de eerste beginselen van het geloof hebben, maar je moet echt groeien in je geloof. Dat is waar God je toe uitnodigt. En hij zegt eigenlijk tegen hem, in Christus is meer te winnen dan dat er in het Jodendom te verliezen is. In Christus is meer te winnen dan wat er in het Jodendom te verliezen is. Dat is wat de boodschap is aan deze lezers. En voor ons is eigenlijk hetzelfde. In Christus is meer te winnen dan wat we te verliezen hebben in deze wereld. Het gaat om Hem. We mogen ons richten op Hem. En dan zien we vanaf hoofdstuk 11 een heel, ja, opsomming, een bijzondere opsomming van allerlei mensen die geloofshelden waren. Een grote schat aan info over hun leven. Het inspireert ons, het bemoedigt ons als we het lezen. Laat ons kijken, vers 1 en 2. Daar zegt de schrijver dat hij, ja, dat we van de ouden, van diegenen uit het Oude Testament, dat we een goed getuigenis hebben gekregen. Het doel is dat we hen zullen navolgen. En als we kijken in hoofdstuk 12, eigenlijk direct na dat hoofdstuk, dan zegt de schrijver als conclusie van hoofdstuk 11, wel nu dan, laten ook wij, als we nu door zo'n menigte van getuigen omringd zijn, een andere vertaling zegt, door zo'n wolk van getuigen zijn we omringd, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk in de weg staat. Eigenlijk vergelijkt de schrijver het met een renbaan. En hij zegt, we zijn goed in die renbaan. Paulus maakt ook die vergelijking in een andere brief. En hij zegt, we zijn aan het lopen, een wedstrijd. En we zijn kilometers aan het lopen. En in de tribune zitten als het ware alle gelovigen van het Oude Testament. En die zijn ons aan het aanmoedigen. Zeg, ga maar door. Loop maar. Geef niet op. Wij hebben het ook niet opgegeven. Ga Ga door met je geloof. Ga door met je vertrouwen in God. En eigenlijk wil ik zeggen tegen al die al wat ouder zijn in de gemeente, op 50 of 60, bemoedig jonge mensen. Geef ze moed. Wees een bron van inspiratie voor hen. Maar ook voor zij die misschien al een jaar of twee jaar christen zijn. Bemoedig jonge christenen die pas tot geloof zijn. We moeten elkaar inspireren. We mogen elkaar helpen om in de voetstappen van de Heer Jezus te lopen. Denk niet op een zeker moment aan een zekere leeftijd, ik ben aan de kant geschoven. Nee, in tegendeel. Je hebt heel wat te betekenen voor de jonge generatie. Het voorbeeld uit jouw leven inspireert anderen. Vertel over gebedsverhoring. Vertel over wat je gelezen hebt in het woord. Vertel wat je geleerd hebt in de loop van de jaren met God. Vertel ook over je strijd, over je vallen en opstaan. Vertel hoe je opnieuw bent begonnen met God. Hoe je misschien opnieuw bent begonnen met mensen waarmee je in conflict lag. Vertel over je christelijke leven in de praktijk. Bemoedig anderen. Toen we rond de bed stonden van Norbert, een paar weken terug, toen was Jean-Marie daar ook. En op een zeker moment heeft hij genoemd. Norbert heeft mij geïnspireerd. Norbert had dan verteld dat hij elke morgen de dag begon met het lezen in Gods woord. En met gebed. Dat was zijn dagelijkse gewoonte. En Jean-Marie heeft dat gehoord. Hij heeft gezegd, ik ga dat kort doen. Ik ga dat voorbeeld navolgen. En zo mogen wij elkaar een voorbeeld zijn. Zou je niet graag willen dat je ook in dat rijtje van die geloofshelden staat? In alle zwakte, want dat gaan we straks ook zien. In alle afhankelijkheid van God, mag jij een geloofsheld zijn. Niet een held uit jezelf, maar een held door jouw geloof in God. Door jouw vertrouwen op God. Misschien moet je wel het een en ander opschrijven. Ik heb een paar levensverhalen van mensen ontvangen in de loop der jaren. Een voorganger in de pannen, waar ik vroeger in de gemeente was, 20 jaar, heeft mij zijn memoires gegeven. Hij leeft al lang niet meer. Maar we hebben die memoires gelezen. En we hebben het ook ontvangen van andere mensen. Wat ze meegemaakt hebben. Hoe God in hun leven gewerkt heeft. Schrijf dingen op. Wie schrijft, die blijft. Die uitdrukking kent u wel. Schrijf dingen op als een soort erfenis voor diegenen die na jou komen. Voor je kind, die kleinkind. Voor mensen die het gaan lezen. Ook voor jezelf. Want als jij dingen opschrijft en je gaat een jaar later, of 5 jaar of 10 jaar later dat herlezen, dan ga je merken dat God in je leven gewerkt heeft. Dat God dingen gedaan heeft die je eigenlijk al vergeten is. Dan kun je alleen maar God danken en verder gaan in het spoor met hem. De climax van de geloofsgetuigen vinden we natuurlijk in hoofdstuk 12, vers 2, waar staat dat we ons oog moeten richten houden op Jezus, de leidsman en de volleinder van ons geloof. Hij is de geloofshelder. Hij was diegene die altijd op God vertrouwde en met zijn Vader in verbinding was. Altijd weer opnieuw. Hebreeën hoofdstuk 11. We gaan maar een tipje van de sluier kunnen. We gaan kijken. Het eerste vers zegt, het geloof is een vaste grond. Andere vertaling zegt, het geloof is de zekerheid van de dingen die we hopen. Vreemd, hè? We hebben altijd de indruk dat geloven, dat misschien iets heel vaag is, iets onzeker. Dus we zeggen, ik geloof dat vandaag misschien nog de zon gaat doorkomen. Ja, dan is dat zeer onzeker. Nu, geloof in de Bijbel is niet het onzekere geloof. Het hopen dat het misschien gaat. Nee, geloof in de Bijbel is een zekerheid. Zo staat het hier. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die we hopen. En de hoop die we hebben, ligt in Christus. We hebben het laatste lied daarin opgezongen. De hoop die we hebben, ligt in Jezus, omdat Hij opgestaan is uit de dood. Zo weten we dat ook wij zullen opstaan. Zo weten we dat Hij bij ons is door zijn geest. Zo weten we dat Hij ons leidt in dit leven. Zoals deze geloofshelden uit het Oude Testament. Het geloof dus is een zekerheid. Wat een geweldig iets om dat te weten. Geloven dat je vergeving ontvangen hebt. Dat je eeuwig leven ontvangen hebt. Geloven, weten dat God jou leidt in dit leven. Dat Hij je gebeden verhoort op zijn tijd. Geloof is een zekerheid. Geloof, staat er, is ook een bewijs. Het is de grondslag, het is de zekerheid. En het overtuigt ons van de waarheid die we niet zien. Het is een bewijs, zegt een andere vertaling, van wat je niet ziet. Het is eigenlijk een geestelijke realiteit zien met geestelijke ogen. Je ziet de dingen al die er niet zijn. Dat is geloof. God legt die overtuiging in je hart. De vraag is vanmorgen, hoe staat het met jouw geloof? Heb jij geloof? God zelf plant dat geloof in ons. Wij mogen hem dat vragen. Heer, kom tot mij. Weet u, Jezus heeft op een zeker moment een ontmoeting met een vader van een Maaltse keel, staat in Marcus 9. En daar zegt Jezus op een zeker moment tegen die vader, jouw zoon kan genezen. En hij zegt, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En dan zegt die vader, in tranen staat er, wenend zegt hij, ik geloof. Maar kom mijn ongeloof te hulp. Is dat niet iets wat we heel dikwijls ook ervaren in ons leven? Dat we zeggen tegen God, Heer, ik geloof. Maar kom alsjeblieft mijn ongeloof te hulp. En dat kan ook met tranen gepaard gaan. Omdat we de strijd ervaren in ons binnen, in ons binnenste. We geloven aan de ene kant. Aan de andere kant is er zoveel strijd. Zoveel twijfel, zoveel dat we onzeker zijn. En toch mogen we vragen, Heer, geef mij meer geloof. Dat is wat in het Oude Testament ook heel duidelijk als een rode draad doorheen die levensverhaal loopt. Mensen geloofden, maar ze twijfelden ook in ons. En dan gaat God aan het werk. Als we bereid zijn om die twijfels ook in te brengen. En te zeggen, Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te doen. Geloof ontstaat bij de wedergeboorte. God laat ons wedergeboren worden. Hij maakt van ons een nieuwe schepping. En die nieuwe schepping wil niets liever dan geloven. Maar we hebben onze oude mens, onze oude ik, en die twijfelt altijd. En je moet die nieuwe mens voeden. Je moet lezen in Gods woord. Bidden, zodanig dat God in je leven kan werken. Je vertrouwen stellen op Hem betekent in contact zijn met Hem. Je hebt leren kennen. Het begint bij wedergeboorte. Daar ontstaat geloof. Daar legt God geloof in ons hart. Hij bewerkt dat. Geloof is het volle vertrouwen hebben in God. Geloof is verwachting. Als jij bidt, heb je dan verwachting? Verwacht je iets als je bidt? Of is bidden voor jou routine? Omdat het nu eenmaal zo hoort. Omdat het erbij hoort bij het christelijk leven. Nee toch? Wij mogen toch verwachting hebben? Als we bidden, mogen we toch zeggen, Heer, hier ben ik. Hier is mijn leven. Ik breng het voor u. Ik heb het van u ontvangen en ik geef het terug. En ik wil graag in uw dienst staan. Ik wil graag door u gebruikt worden. En dan gaat God dingen in je hart leggen, in je gedachten leggen. Dan mag je verwachting hebben dat God die dingen verder gaat uitwerken. Als jij met een gebedsonderwerp zit, je wilt bidden voor iemand waar je zoveel van houdt en waarvan je weet die persoon kent de Heer of niet, dan mag je toch verwachting hebben dat God gaat werken in de persoon. Op zijn tijd, op zijn manier. Als je werk moet zoeken, of wat dan, als je een nieuw huis moet zoeken, als er veranderingen in je leven zijn, mag je bidden en verwachting hebben. We mogen verwachten. Maar dat we twijfelen, dat is normaal. Dat is normaal. En God weet dat ook. En hij zegt, breng je twijfels tot bij mij. Maar richt je altijd weer op de Heer. Wees zijn woord. Hoe ben je vanmorgen naar hier gekomen? Ben je gekomen met verwachting? Of dacht je, ah ja, het is zondag. Ik moet weer naar de kerk. Ik moet weer naar de kerk. Maar hij zegt, ja, ik mag naar de kerk. Ik mag God ontmoeten. Ik mag zijn woord horen. Ik mag gaan zingen. Ik mag bidden. Ik mag anderen ontmoeten die de Heer lief hebben. Ik mag me laten vullen met hem, zodat ik aan anderen weer kan uitdelen. Verwachting hebben 's morgens als je naar de dienst komt. Verwacht je iets? Wil je je laten verrassen? Dat is altijd een vraag. God is in het en hij wil ons verrassen. Heb je dat gebed in je hart? Heer, verras me van. Heer, spreek me. Raak mij aan. Hoe hou je stil tijd? Weet je, s'morgens, of wanneer je stil tijd houdt, hoe lees je Gods woord? Heb je dat ook verwachten? Verwacht je dat God tot jou gaat spreken? Of is het alleen maar weer routine, omdat hij niet komt? Het was niks tijd, het is vakantie, het is zondag, het is mooi weer. Terug naar buiten eventueel, neem Gods woord mee en lees. Er zijn honderden beloftes in Gods woord. Je mag die lezen, bidden het overwegen en heel veel van die beloftes zijn ook voor jou. Dingen die van toepassing zijn voor jouw leven. Vers 3 zegt dat we door het geloof weten dat de wereld door God tot stand is gekomen. God heeft alles gedaan. Dat is ook door het geloof. We zijn tot inzicht gekomen door het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is. Dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet zichtbare. God sprak en het was er. Een schepper van God. Een God die uit niets iets kan maken. Wat een creator. Het gaat ons petje te boven. Dus als ik daar aan denk, dan begin ik wat te dragen, dan denk ik, hoe kan dat? Maar ik weet, door het geloof is het mogelijk. God kan scheppen. God is de almachtige. De scheppingskracht van de Heer, die mogen wij kennen. Maar wij mogen ook de herscheppende kracht in ons leven ervaren. We weten het woord waar ik al van sprak. Dat is ook scheppen. God schept in ons een nieuwe mens. En hij verandert ons van dag tot dag naar het beeld van Christus. Zodat we meer en meer op hem gaan gelijken. En dan vanaf vers 4 dan krijgen we dus alle geloofshelden. Het begint bij Abel, die God een beter offer bracht dan Kain. Dan komt Henoch aan de beurt. En Henoch, van Henoch staat er, hij wandelt met God. Dat is mooi. Hij wandelde met God. Deze week had ik het er nog over met iemand. Maar neem een gesprek, heel kort. En die persoon zei ook, ja, Henoch wandelde met God. Hij rustte niet, hij liep niet. Hij wandelde met God in alle rust. En zo mogen wij ook met God wandelen. En mogen elke dag opnieuw met God gaan. Is dat niet geweldig? God die bij ons is. Zou u ook willen, als u er niet meer bent, dat men zegt van u, hij wandelde met God. Of zij wandelde met God. Ik denk dat mensen alles kunnen vergeten van je. En ze zullen ook veel vergeten. Maar als u wandelt met God, zal dat iets zijn wat blijvend is. Dat zal herinnerd worden. Dat u iemand was die uw vertrouwen stelde op God. En hij wandelde met God en er staat dan, en hij was niet meer. Hij werd ook genoeg. Hij is niet gestorven. Dat is toch een bijzonder persoon. En het zou ons te ver voeren om alles uit te doen. Van alle mensen die hier staan, van Henoch. Maar Henoch was niet meer. Zo was er nog iemand. Hij is nog niet. Elia. Elia is ook niet gestorven. Hij werd ook genomen. Bijzonder figuur. In dat is de mens. Bijzondere geloofsheid. Er staat in vers 6: zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is en dat Hij beloont wie Hem zoeken. In een andere vertaling staat dat Hij beloont wie Hem ernstig zoeken. Dus blijkbaar dat werkwoord. In de oorspronkelijke taal drukt ook iets uit van ernstig zoeken. Niet zomaar even zoeken, maar ernstig zoeken. Het hoogste doel in ons leven moet eigenlijk zijn God behagen. Dat is het doen wat Hij verlangt. Ons ernaar uitstrekken te doen wat Hij graag wil. Jacobus 4, vers 8 is een vers die heel dikwijls in mijn gedachten komt. Ik dacht dat het Stefan was die, als hij een mijl stuurt, dat dat onderaan zijn mijl staat. Er staat, nader tot God en Hij zal tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars, zuiver uw harten, twijfelaars of diegenen die innerlijk verdeeld zijn, zegt een ander vertaler. Nader tot God en Hij zal tot u naderen. Is dat niet mooi? Als wij het verlangen hebben en stappen zetten naar God toe, dan komt God naar ons toe. Dan komt God naar ons toe. Nader tot God en Hij zal tot u naderen. Als u 's morgens, of wanneer het ook is, tijd neemt apart voor om met God te zijn, dan nadert u tot God en dan mag u weten dat God komt bij. U is de hele dag bij u, dus u mag de hele dag naderen. Maar als u dat heel bewust doet, dan gaat u merken dat God inderdaad aan het werk gaat in uw leven. En dan staat er, reinig uw handen, zonders. Zuiver uw harten. Wat zijn onze handen en onze harten dikwijls onzuiver? Van dingen die we doen die niet goed zijn. Van dingen die we overwegen in ons hart die niet goed zijn. God bewerkt reiniging door Jezus. Hij is gestorven aan het kruis om onze zonde op zich te nemen. Wij mogen ons laten reinigen eigenlijk wil de tegenstander je altijd weer bang maken. En zeggen, zie je wel, je bent geen goede christen. Je bent weer al aan het zonden. Weer al. Zie je wel, je hebt er niets van begrepen. Je bent geen christen. Dat is wat de tegenstander jou uitfluistert. En dan mag je weten, nee, ik ben een kind van God. Ik ben tot weer geboren. Ik heb mijn zonde beleden. Ik heb Jezus aanvaard als mijn verlosser. Ik ben een kind van God. En niets of niemand kan mij scheiden van de liefde van God, zoals Gods woord zegt. Als jij zondigt, blijf daar niet mee lopen. Maar ga zo snel mogelijk naar de Heer. En beleid je zonde. Zeg, Heer, ik heb het verknald. Ik heb dat gezegd tegen die persoon. Ik heb die persoon gekwetst. Vergeef mij. En ga naar die persoon toe. En zeg, ik wil jouw vergeving dragen. Maak het goed met God. En maak het goed met de persoon die jij benadeeld hebt. Dat merk ik ook bij onze helden in het Oude Testament. Ze verknallen het heel dikwijls. Ze slaan de bal mis. Wat is het mooi dat de Bijbel ons hen zo menselijk voorstelt. De fouten worden niet weggeveegd. Maar ze worden beschreven zoals ze waren. In hun zwakheid. Met hun zonde. Maar ook weer met hun beleiden van zonde. En met hun terugkeren naar God. En zo hebben we Abraham. Ja, onze aartsvader, degene waarmee alles begonnen is. Hij werd geroepen, staat er in vers 8. Hij is gehoorzaam op weg gegaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Abraham werd geroepen in Ur-Chaldeeën, heel ver weg. En dan is hij getrokken met een tussenstop. Is hij uiteindelijk in het beloofde land terechtgekomen. En God sloot een verbond met hem. Wat is dat prachtig. God sluit een verbond met mensen. God heeft met u een verbond gesloten. U bent zijn kind. U bent zijn eigen. En er staat al, Abraham schouwde alle geslachten op deze wereld de zegen is 12. En ook wij horen, wij zijn ook gezegend in diezelfde zegen die God aan Abraham heeft gegeven. En ondertussen zien we Gods koninkrijk alleen maar groeien en groeien en groeien. En miljoenen en miljoenen komen tot bekering wereldwijd elk jaar opnieuw. Die belofte gaat nog steeds door. Dan vers 9 tot 12, het gaat verder met Abraham. Door het geloof is Abraham een inwoner geweest in het land van de belofte, als in een vreemd land. En hij heeft in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die ook mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. En dan vers 11. Door haar geloof ontving ook Sara, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind te verwekken. En wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan. Vers 12 nu. Zo bracht één man, wiens kracht al gestorven was, zoveel nakomelingen voort als er sterren aan de hemel staan, ontelbaar als zandkorrels. Op het strand langs de zee. Abraham heeft inderdaad zoveel mensen na hem gekregen die ook geloofden. En wij horen erbij. Wij zijn als het ware ook zijn nagezet. Maar Abraham was zwak. En dat wordt ook beschreven in Genesis. Abraham, toen er hongersnood was, trok hij naar Egypte en hij loog. Hij loog over Sara. En hij zei tegen haar, zeg maar dat je mijn zus bent, dat je mijn vrouw bent, anders neem je ziel nog af van mij. Als een man die in de leugen viel. En hij kreeg de belofte dat er een zoon zou komen. Hij moest 25 jaar wachten. Wow. Soms moeten we lang bidden, en soms lang wachten, tot God ons gebed verhoort. Maar God had ja, die tijd ook genomen als een beproeving. En we merken dat het toch niet lukt met Abraham. De belofte was er, maar Abraham twijfelde. En hij dacht, dat is ook op aanraden van Sarah, misschien moet ik toch de zoon verwekken bij mijn slavin. En heeft het gedaan, Ismaël. Met alle gevolgen van dien, alle problemen die daar niet gekomen zijn. Hij dacht, ik moet een eigen oplossing bedenken. En hoe dikwijls zijn wij niet bezig met eigen menselijke oplossingen. Maar uiteindelijk zien we dat ze een zoon kregen. God gaat verder met zijn plan. Ondanks zwakheden, ondanks zonde van Abraham en Sarah. En zo gaat het verder. God gaat doorheen de geschiedenis verder met zijn volk. Ook al gaan ze soms door hele diepe dalen. We gaan de rest niet lezen, het zal ons te ver voeren, maar ik wil wel met jullie lezen vers 33. Vers 33 en daarna. Daar wordt gesproken over een aantal mensen. In vers 32 wordt het genoemd, wat zal ik nog meer zeggen? De tijd ontbreekt mij, en ook vanmorgen ontbreekt de tijd ons om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, een aantal rechters, David, de koning, Samuel, de profeten. Ze hebben door het geloof, staat er in vers 33, koninkrijken overwonnen. Gerechtigheid lieten gelden, en ze kregen wat hun beloofd was. Ze hebben de leeuwen de muil toeklemden. En dan gaan we naar het volgende. Aan vuur de laaiende kracht ontnamen en ontkwamen aan de hou van het zwaard, die hun zwakheid krachtig overwonnen. In de oorlog machtige helden werden en vijandelijke legers op de vlucht hielden. Vrouwen kregen hun doden terug doordat die uit de dood opstonden. En kan Elia en Elisa, die twee zonen hebben laten opstaan met de dood. Anderen werden gemarteld tot de dood erop volgde. En ze wilden van geen vrijlating weten, omdat ze uitzagen naar een betere opstand. Weer anderen kregen te maken met bespotting en geesteling, zelfs met arrestatie en gevangenschap. Denk aan Jeremia. Ze werden gestenigd of door midden gezet. Men denkt dat dat ook Jeremia geweest is. Dus een verschrikkelijke dood. Of ze stierven door een moordend zwaard. Ze zwierven rond in schapenvachten of geitenvel. Berooid, vernederd en mishandeld. Ze doolden door verlaten moorden en berggebieden. En verscholen zich in grotten en holen onder de grond. Ze waren voor de wereld dood. Al deze mensen die van oudsher om hun geloof geprezen worden, hebben de belofte niet in vervulling zien gaan. Omdat God voor ons iets beters had voorzien. En hij hen niet zonder ons de volmaaktheid wilde laten brengen. Over de laatste wil ik nog iets zeggen. De gelovigen in het Oude Testament moesten als het ware wachten tot Jezus zou komen. Voordat eigenlijk alles in werking zou moeten treden. De belofte ook van de volmaaktheid, van het volkomen van datgene wat God echt voorzien had. Eeuwen geleden. Eerst moest de Heer Jezus sterven natuurlijk. En dat eeuwige leven, ja, bewerken. Hij moest ervoor zorgen dat zonde op zich werd genomen. Zodat wij de hemel kunnen binnengaan. En zo is het dat wij samen met de gelovigen uit het Oude Testament, dat we samen met hen nu mogen uitzien naar de opstanding, naar de hemelsvaderland, en het hemelse rust, dat we mogen weten dat God bij ons is, nu al in het leven. Zoals Hij ook was in het Oude Testament. Hij was bij. En het leven mag ons telkens weer inspireren. We gaan als afsluit lezen Hebreeën hoofdstuk 12. En daarmee wil ik ook jullie naar huis sturen. We hebben het daarnet al aangehaald, maar ik wil de versen nog even herhalen. Hoofdstuk 12 van Hebreeën. En daar wordt nog eens herhaald die hoop van getuigen. Hebreeën hoofdstuk 12, vers 1. En daar staat wel nu dan, later ook wij, nu we door zo'n menigte van getuigen omringd zijn, dan moeten we afleggen alle last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken. We moeten van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten wij het blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en de voltooier van ons geloof. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschuiven door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. En dat is, ja, daar gaat het om. Wij mogen weten, Jezus is de grondlegger en de voltooier van ons geloof. Of zoals het in een andere taal staat, hij is de leidsman en diegene die ons geloof voleindigt. En de Heer Jezus heeft gedacht aan de vreugde die voor hem lag. Hij moest door een verschrikkelijk lijden. En hij wist het ook. Maar hij was bereid om die beker uit te drinken. Om door dat verschrikkelijke lijden heen te gaan. Omdat hij wist: er komt een opstanding. Ik zal de dood overwinnen. Ik zal de zonde overwinnen. En de vreugde die voor hem lag was zoveel groter. En daarom is hij doorgegaan. En heeft hij zijn leven afgerond. En nu mogen wij ook in die vreugde binnen. Mogen we weten met zekerheid dat God bij ons is en dat Hij ons leidt tot in het eeuwige leven. Laten we een moment nemen van gebed en samen. Vader, we danken u voor dit geweldige hoofdstuk. Waarin we zoveel mogen leren over mannen en vrouwen Gods die u hebben liefgehad, die u zijn gevolgd, die ondanks alles wat er gebeurde in hun leven, toch altijd weer bij u kwamen en het van u verwachten. Ze zijn geloofshelden in alle zwakheid en wij mogen in hun spoor en in het spoor van u, Heer Jezus. We weten, Heer Jezus, dat u de geloofsteld bent bij uitstek. Maar u bent in uw leven diegene geweest die niet hebt gefaald. U bent degene die zonder zonde is. U bent daarom onze leidsman en de volleinder van ons geloof. U bent degene die ons vasthoudt. Daar danken wij u voor. We bidden dat u ons wil helpen. Om altijd weer ons oog gericht te houden op u. Te verwachten van u. Te weten dat u ons leven leidt. Dank u, Heer. Jezus.
Thank you.